Je luistert naar het Kantelmoment, een podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise. Soms stuiten professionals, cliënten of verwanten in de zorg op problemen en loopt een situatie vast. Bijvoorbeeld als gevolg van onbegrepen of problematisch gedrag van een cliënt, naasten die zich niet gehoord voelen of teamleden die niet op één lijn zitten. Dan kunnen consulenten van CCE in een consultatie helpen om de vastgelopen situatie vlot te trekken. In deze podcast duiken we in zo'n consultatie en zoeken we samen met de betrokken partijen naar het kantelmoment. Welke actie, inzicht of aanpak deed de situatie ten positieve omslaan? In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van Dini, een vrouw met dementie die wanhopig zoekt naar dat waar ze zich nog aan vast kan houden. Jacques Brel zong: "Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou." Jacques Brel zong: "Laat me niet alleen." En dat is misschien wel Dini haar grootste angst in 2021 als ze gedwongen uit haar huis wordt weggehaald. Ze is dan 83 jaar en ze laat dan al een tijdje de instanties niet meer binnen. Liefste eigenlijk niemand. Haar man en zij zijn allebei in de 80. Hij gaat lichamelijk snel achteruit en heeft verzorging nodig. Dini zelf gaat ook snel achteruit, al heeft ze fysiek weinig problemen. Op dat moment is er nog geen diagnose gesteld, maar Dini heeft dementie. Ze probeert met alles wat ze heeft de tekenen te verbloemen. Het verliezen van momenten, woorden, het niet meer kunnen koken en de zorg van haar man niet kunnen dragen. Ze sluit zichzelf en haar man af van de wereld. De deur gaat niet meer open. De poorten van haar paleis blijven gesloten, want met alle gedachten en handelingen die ze verliest, is er één ding dat ze niet kwijtraakt. De liefde voor haar man. Ze mag hem niet verliezen. Ze mogen dit hier niet kwijtraken. En Dini voelt aan alles dat haar wereld op het punt staat om in te storten. Dochter Petra probeert haar ervan te overtuigen om hulp aan te nemen.
Tot een bepaalde hoogte begreep ik het ook wel. Want ik bedoel, haar vertrouwde wereldje ging... het was met mijn vader en ja, dat was haar steunpilaar. Maar dat ging wegvallen, dat ging afbrokkelen. En, ja, en ik kon haar dat vertrouwen niet geven. Van mam, ik ga voor je zorgen of iets dergelijks. Nee, dat ging er niet in. Dat ging er echt niet in. En dat was, ja, dat was eigenlijk het moment waarop ik ook dacht van... ja, ik moet dit ook maar een beetje loslaten, want... ik kan daar gewoon niet tussen. En mijn vader was driekwart doof. Dus dat was ook heel lastig. Als ik dingen... Ik probeerde stiekem wel eens wat op te schrijven. En dan zo aan hem te lezen van... Pap, weet je, dit en dit. Wat is er met mama aan de hand of zo, weet je. En dan kwam zij alweer. Want ze wisten precies waar ik weer mee bezig was of zo. Ze voelde zich gauw aangevallen. Dus dat was ook best wel... Ja, was best wel een dingetje ook.
Dini is de keizerin in haar paleis. Het is er altijd keurig, netjes, geen stofje te bekennen. Het is een gezellige vrouw, ze houdt van een wijntje, van muziek, van mensen om haar heen. Maar al die gezelligheid vindt nooit plaats in haar eigen huis. Ook niet in Petra haar jeugd. Er hebben altijd hekken om het paleis gestaan en Dini geeft de controle niet graag uit handen. Maar nu begint die eigenschap extreme vormen aan te nemen.
We hebben wel eens aangezien haar leeftijd ook op een gegeven moment zei: mam... het zou fijn zijn als er gewoon iemand in je huis gewoon lekker een beetje het huishouden doet. Of een beetje de hulp. Ik wil ook best wel helpen. Maar niemand kwam haar paleisje binnen. En dat, nee, zegt ze, ik moet geen ander in mijn huis. Ik kan het zelf het beste. En dat was voor haar, ja, dat was gewoon echt, ze kon dat niet loslaten. En ze kon, ja, ze wilde gewoon niet dat iemand anders, ze was ook bang. Ze was helemaal, ja, mijn vader en zij waren één. Ze was bang dat ze hem kwijt zou raken op die manier. En ik denk dat ze dat wel dat ze dat toch wel geweten heeft. Maar dat ze toch, ja, dat ze dat toch wegstopte. En dat ze dacht van, nou, ik ben sterk. En ik laat dat niet zomaar uit mijn handen glippen. Maar ik wist, ik heb altijd wel diep in mijn hart geweten van, dit moet exploderen. Want anders kan ik nooit tussen beiden komen.
Uiteindelijk breekt het. De situatie wordt zo schrijnend dat er ingegrepen moet worden. Dini is niet in staat om nog voor haar man te zorgen. En er wordt keer op keer niet open gedaan voor de instanties of voor familie. En de situatie wordt zo zorgelijk dat er besloten wordt om de politie erbij te halen. Allebei worden ze uit huis gehaald. Petra, haar vader, wordt naar het hospice gebracht, waar ze eindelijk weer de kans heeft om met haar vader te praten. Een plek waar hij niet lang zal doorbrengen, omdat hij spoedig zal overlijden.
Dat ik even mijn vader gewoon... En hij miste mijn moeder echt wel, hoor. Maar hij zag ook, hij zei ook op een gegeven moment... Ja, Peter is knettergek. En dat zijn mijn vaders woorden, want die was altijd best wel heel nuchter ook. Maar die wist ook wel dat het een aan ander aan de hand was. En ja, dat er gewoon... dat er dingen moesten gebeuren, maar gezien hun leeftijd wisten ze het ook allemaal niet. En ik begrijp dat ook wel. Maar het enige wat ik niet begreep is dat we zijn altijd zo close geweest. En dat ze die hulp niet toelieten, dat dacht ik. En ik heb echt gesmeekt met aan de deur ook. En zei ik, mam, doe alsjeblieft open. Weet je, we willen alleen het beste. Maar ja, dat vertrouwen kon ik ze niet geven. Ik neem het ze niet kwalijk, hoor. Maar ja, toch vind ik het zo jammer, want... Ja, ik had ze zo graag nog extra willen vertroetelen. Hè? En dat moment met ze, dat we gewoon bij mijn vader dat afscheid, noem maar op. Oh, maar ja, dat ging allemaal niet. Het was allemaal een soort gevecht, leek het wel.
Dini wordt opgenomen op een locatie in Rotterdam. Voor het eerst is ze zonder haar man. Op deze locatie wordt al snel de diagnose dementie gesteld. Petra gaat langs met knikkende knieën.
Dat was een binnenkomst, omdat het natuurlijk heel naar was. En ik ging daar echt wel best wel met bevende knietjes daar naartoe. Want ik had echt zoiets, wat ga ik aantreffen? En ik dacht echt ook in het begin toen ik daar kwam. En ik zag al die mensen zo lopen. Ook best wel, toch ook best wel heel raar naar je kijken en alles. Dat ik dacht van, oh, maar mijn moeder hoort hier helemaal niet. Maar die mensen waren natuurlijk allemaal in een ander stadium ook. En ja, daar waren natuurlijk, zover was mijn moeder... Die kon dat nog eigenlijk wel zichzelf nog wel een beetje een performance doen. Waardoor je dacht van, het is allemaal oké. Okay, maar dat was niet oké.
Okay. Petra is ervan overtuigd dat dit niet de juiste omstandigheden zijn voor haar moeder. Een vrouw die zo verbonden was met haar echtgenoot. Dini heeft die nabijheid nodig. Een klein team, een vertrouwd gezicht en een persoonlijke benadering. Een plek waar Dini weer een beetje eigenaar mag zijn van haar leven. Petra voelt haar fijn aan dat het belangrijk is dat ze ergens een nieuw paleisje kan creëren. Dini verblijft een jaar lang in Rotterdam. Petra zoekt haar 4 keer in de week op om haar die veiligheid te bieden. Dat is zwaar, maar ze heeft besloten, ik ga hiervoor. Ik laat haar niet alleen. Uiteindelijk komt er een plekje vrij in Maassluis.
Nou, gewoon een kleine groep, een klein hecht team ook. Wat enorm betrokken was. Enorm. Dat eigenlijk, ik heb het nu een beetje gezien, zoals ik het dan ervaren heb, in de gewone zorg. Je wordt gewoon verzorgd. En dit was heel betrokken. Heel betrokken bij alles. Alles in alle kleine dingetjes, de nageltjes. Gewoon echt ook muziekje opzetten. Wat vindt ze prettig? Hoe kunnen we er neer? Waar houdt ze het liefst van? Alles uitproberen eigenlijk. En dat gaf me wel een goed gevoel. Echt wel dat ik dacht van nou, er wordt echt aandacht aan besteed. En ik kan hier nu met een gerust hart weggaan.
De nieuwe zorglocatie in Maassluis is warm en liefdevol. Een locatie die ook veel van Petra overneemt en haar weer het vertrouwen geeft om de bezoeken aan haar moeder af te bouwen van 4 naar 2 keer in de week. Maar zelfs daar blijft het zoeken. Want Dini zorgt ook hier voor de nodige uitdagingen. Zo ziet ze een vriendelijke buurman, die zelf ook dementie heeft, aan voor haar nieuwe liefde. Allereerst vindt de buurman dat eigenlijk allemaal wel prima en zelfs zijn vrouw is er oké mee. Totdat Dini 's ochtends zijn kamer begint binnen te wandelen. Iets wat eerst nog aandoenlijk lijkt, groeit langzaam uit tot een last. Annemarie Pauw is psycholoog bij de zorglocatie waar Dini verblijft.
Ze stelde haar totaal eigen huisregels op. Van deze stoel is van mij, ik wil als eerste uitwandelen met een vrijwilliger. Ik wil als eerste mijn koffie hebben en als dat niet gebeurt, dan is er... zoals mijn moeder dat altijd zegt, drama in drie bedrijven. En daar kreeg de zorg op een gegeven moment helemaal niet, werden er helemaal tureluurs van. Dat zijn de punten waardoor ik op een gegeven moment betrokken ben geraakt. En het was dus vooral in dat eerste gesprek met de familie dat ik dacht van, dit zit niet in de dementie, daar is meer aan de hand.
Annemarie beseft zich al snel dat hier meer speelt dan alleen dementie.
De meest bekende kenmerk van dementie is geheugenverlies. Maar daar kan dus ook iets bij spelen als taalproblemen. In sommige gevallen karakterverandering. En wat je gewoon niet meer om kunnen gaan. Gewoon een voorwerpen niet meer herkennen of niet meer weten wat je ermee moet. Gedesoriënteerd. En dat is een beetje het beeld van dementie wat klopt. Wat we hier zagen is eigenlijk toch wel een soort probleemgedrag of onbegrepen gedrag. Wat voor de dementie ook al bestond. En dat misschien wel versterkt is omdat wat je ziet ook heel erg is. In dementie gaan de remmingen eraf. Heel simpel voorbeeld is als je geleerd hebt van netjes met twee woorden praten en niet vloeken. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat mensen die altijd heel keurig zijn geweest ineens klinken. Als het eerste beste straatschoffie, zeg maar. Het meest rotte taalgebruik eruit gooien. Gewoon omdat ze dus dat filter niet meer aan hebben staan. Dat gaat uit.
Ook Joshua Terhorst, verpleegkundig specialist bij de zorglocatie, heeft niet eerder een cliënt met dementie gezien met zo'n heftige roep om aandacht.
Ja, niet zoals in deze mate. In deze mate heb ik het eigenlijk niet eerder gezien. Ja, en ik denk dat een ieder daar toch ook anders op reageert, ook bij in de achteruitgang bij dementie. Maar bij haar leek het eigenlijk meer te versterken die roep om aandacht en nabijheid ook, wat ik zag. Bij haar leek dat in die mate toe te nemen, maar dat heb ik niet eerder bij een andere bewoner zo gezien. Dus niet echt gebruikelijk, denk ik, in deze mate, nee.
Ondertussen legt de roep om aandacht door Dini, de jaloezie, de boosheid wanneer er bijvoorbeeld geen muziek aanstaat tijdens het eten, veel druk bij het personeel. Daarbij zien ze ook een constante onrust bij Dini zelf.
Dan op een gegeven moment kom je in zogezegd een traject terecht. En dat werd toen ook tegen mij zeggen, ja, nu kom je in een traject. En ik had mezelf ook helemaal niet zo voorgesteld, wat is een traject? Je kan me voorstellen dat het in een procedure, maar ja, en dan gaat alles, iedereen gaat zich er toch wel, en gelukkig maar, mee bemoeien. Want psycholoog, erotherapeut, noem maar op allemaal. Ja, alles om haar toch wel goed. Nou ja, ook een inschatting te kunnen maken. Hoe zit zij in elkaar?
En dus start Annemarie een persoonlijkheidsonderzoek. In de gesprekken met Petra komen ze er al snel achter dat veel van het gedrag van Dini er eigenlijk ook al was voordat ze dementie kreeg. Angsten, dwangneurose, een negatief zelfbeeld. Maar Petra had dat vaak ook toegeschreven aan karakter. Haar moeder was nu eenmaal zo. Maar nu begint ze zich langzaam te beseffen dat het gedrag van haar moeder wellicht niet altijd normaal was. En dat dat gedrag nu met de dementie nog eens versterkt wordt. Met haar gedrag stelt Dini eigenlijk constant de vraag aan de mensen om haar heen: als ik over je grens ga, blijf je dan? Als ik je afstoot, kom je dan nog steeds terug? Of, zoals Jacques Brel het bezong, laat me niet alleen.
Het is voor personeel die daar dichtbij staat of bijvoorbeeld 36 uur in de week of 32 uur in de week meewerken met diezelfde persoon, kan dat als heel zwaar worden ervaren. Ik kom daar dan kort bij kijken, maar ik sta er natuurlijk niet continu naast het bed. Voor de verpleging kan het als heel moeilijk worden ervaren, denk ik, als iemand dit gedrag laat zien en je daar ook, hoe goed je soms ook je best doet, het niet al nog goed genoeg is, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook frustrerend zijn. Ja, en zwaar.
Het inzicht is er. Annemarie geeft haar mensen een klinische les over verschillende persoonlijkheden en hoe die verschillend op een situatie kunnen reageren. En dat geeft eigenlijk meteen een eerste rust bij het team. Daarnaast helpt het dat het team liefdevol, gedreven is. Toch blijft dit een van de moeilijkste casussen die ze voor zich hebben gehad. En het is lastig om te bepalen wat nu de beste keuzes zijn om te maken. Hoe kunnen ze Dini rust brengen. En dan maken Annemarie en Joshua een keuze die niet vaak genomen wordt. Ze kunnen van alles gaan proberen om de situatie te verbeteren, of ze kunnen een externe partij uitnodigen om met hen mee te kijken voordat ze dat proces ingaan. Niet als laatste strohalm, maar aan de voorkant al iemand uitnodigen die de situatie vanuit helikopterview kan beoordelen. En dus betrekken ze CCE. CCE-consulent Margreet Pereboom stapt de situatie binnen. Door middel van gesprekken met de betrokkenen, familie en begeleiders en observatiemomenten bij verschillende situaties en op verschillende tijden probeert ze een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van Dini en van de situatie.
Wat ik zag, een vrouw die ongelukkig is, dat was wel ook al snel door de verhalen, maar dat zag ik ook. Een vrouw die ook wel graag ook de regie in handen wil hebben, houvast wil hebben. En doet dat inderdaad door de dingen te claimen. En dan is claimen, vind ik dan een heel moeilijk woord. Maar zij heeft houvast aan een vaste stoel en een vaste plek aan muziek. Vaste plek aan tafel, maar ook de mensen om haar heen. Een soort van wanhoop. Waar kan ik me nog aan vasthouden? In alles wat er in mijn brein en om me heen gebeurt. Waar heb ik nog houvast aan? Daar was ze heel erg naar op zoek. Ja, en dat zag ik wel heel sterk terug eigenlijk in die observaties. Die wanhoop. En zij was zelf niet meer in staat om dat te stoppen. Zij had daar echt anderen voor nodig om... haar die nabijheid te geven en dat vertrouwen. Ik ben er voor jou en ik ga jou helpen hierin. En dat was ook haar behoefte. Ja, en daar zijn we eigenlijk ook vrij snel met dit team ook op ingestoken. Ja.
Waar kan ik me nog aan vasthouden? Dat is de vraag die Dini in haar gedrag lijkt te stellen. Dini is weg van haar paleis, weg van haar grote liefde. Ondertussen zorgt de dementie ervoor dat ze meer en meer kwijtraakt. Het is niet vreemd dat Dini wanhopig zoekt naar dat waar ze nog wel van op aan kan. Zoekt naar strohalmen, zodat ze zich niet verliest terwijl haar gevoel van veiligheid afbrokkelt. Veiligheid die ze door haar hele leven heen zorgvuldig voor zichzelf heeft weten op te bouwen. Hoewel Dini van een generatie is die moeilijk praat over de dingen die ze hebben meegemaakt... en ze Petra maar weinig heeft verteld over haar eigen jeugd, weet Petra wel dat het niet de meest empathische thuissituatie is geweest. Dini werd vrij abrupt voor een tijd bij de nonnen geplaatst. Naast dat ze weg is gehaald uit haar vertrouwde omgeving, brengt de dementie een persoon ook terug naar de jeugd. En bij Dini dus naar een onveilige situatie.
Nou, aan de hand eigenlijk van die observatie zagen we die sociale en emotionele kwetsbaarheid. Ik zag ook dat ze best vaardig is in haar praktische handelingen. En de druk op de zorg naar mevrouw toe lag in de begeleidingssfeer, dus niet zozeer in de verzorging. Dat zijn allemaal handvaten, mevrouw. Dacht en voelde sterk egocentrisch. En er is geen ik en de ander. Het is echt haar beleving waarin ze leeft. En wat we eigenlijk gedaan hebben... want ik probeer vooral in mijn observaties te kijken... naar waar liggen nu de successen in die ondersteuning. En op het moment dat je bewust bent van de successen... dan kun je die versterken.
Margreet gaat dus te werk vanuit de successen. Waar gaat het goed? Waar reageert ze goed op?
Wat ik zag gebeuren in een verzorgingsmoment... dan was ze heel erg boos. Dan was er iets gebeurd waardoor ze uit contact ging met die begeleider. Maar ze kon daar niet heel goed woorden aan geven. En wat mevrouw dan deed is... dan kwam ze terug naar die begeleider over haar vestje. Het vestje is niet goed en er is iets met mijn vestje. En ik heb het te koud. Dat was haar moment weer van contact maken. En op het moment die zorgmedewerker daarop kon aanhaken... en dat deden ze dan ook. Ook heb je het zo koud, zullen we samen eens even kijken naar een ander vestje? En dan gaan we ze gingen daarin niet in op wat er daarvoor gebeurd was of wat nou het probleem was waardoor het conflict was ontstaan. Maar de verbinding ontstond weer bij dat vestje. En dat is wat mevrouw aan kon. He, op die manier zocht ze troost en samen weer een nieuw vestje. En dan kwam die relatie weer goed. En dat zijn successen in die ondersteuning geweest. En daar probeer ik dan als case manager ook de nadruk op te leggen. Want dat zijn de mooie momenten waar je weer in verbinding komt. En als je daar bewust van bent, dan kun je dat natuurlijk versterken.
Er zijn dus een paar dingen waarvan Margreet ziet dat het goed voor Dini werkt. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat Dini nog heel vaardig is als het gaat om praktische handelingen. Ook Joshua benoemt dat Dini lichamelijk eigenlijk vrij gezond is voor haar leeftijd. En dat kunnen ze gebruiken om haar weer in haar kracht te zetten. Door haar taken te geven, krijgt ze weer zelfregie over haar leven. Bijvoorbeeld bij het douchen haar een washandje geven, zodat ze zichzelf kan wassen.
Ik kan me zo'n moment herinneren, mijn vrouw was jarig. En nou, dat is natuurlijk heel spannend, hè? Jarig zijn. Hè? Want wat gaat er gebeuren? En er komen, hè, wie komt er wel langs? Wat voor cadeautjes krijg je? En wat gebeurt er in heel die sociale situatie? Dus zo'n verjaardag is ontzettend spannend. En daar kun je, hè, je bent jarig vandaag, hè? Werd er dan gezegd. En dat is hartstikke spannend, hè? Maar ik ben er voor jou, hè? Om jou te helpen. En dat geeft mevrouw rust. Maar eerst door vooral erkenning te geven aan haar eigen gevoel. Dat het ook heel spannend is. En jij vindt het heel spannend. En we zijn heel erg gewend om vanuit onze ik. Hè, ik zie dat jij. Hè, maar dan. Die ik-boodschap. En dat ik als een ander ook nog een beleving heb. Daar is mevrouw eigenlijk, hè, niet meer mee bezig. Dat kon ze niet meer. En. Maar zeggen, goh, hé, jij hebt het koud of je bent jarig vandaag en het is hartstikke spannend. En daar reageerde ze wel heel goed op.
Het erkennen van haar gevoelens is dus een tweede belangrijk onderdeel. Je vindt het spannend. Je bent boos. Je bent verdrietig. Een derde onderdeel zit hem in de communicatie. Dini heeft alle soorten gevoelens nog op haar spectrum. Verdriet, boosheid, liefde, blijdschap. Maar door haar dementie komen ze vaak allemaal tegelijkertijd en is ze de remmingen verloren. Daarbij is ze niet meer in staat om erover te communiceren op een manier die ze vroeger misschien wel heeft gekund. Het is heel menselijk om na een woedeaanval te willen uitpraten, maar voor Dini is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Een ander wil haar dus misschien gaan uitleggen waarom iets niet kan of waarom iets niet mag, maar zij mist door de dementie het vermogen om dat gesprek te voeren. Het is een manier van communiceren die zij niet meer aan kan. Hoe goed je ook je best doet. En hoe goed je het ook bedoelt.
Hier hebben we het met het kernteam ook wel over gehad. Dat je die verantwoordelijkheid dus eigenlijk niet meer bij mevrouw kan neerleggen. En dat je eigenlijk op zo'n moment haar hulp moet bieden. En dat uit de situatie halen. Hè, of die relatie waar ze op dat moment dat conflict met andere bewoner is ontstaan. Dat je die mag onderbreken. Hè. Dat is dan een betere optie. He, dus je moet eigenlijk zelf optreden als zonder straffend te zijn hierin. Maar weer richting geven aan wat er wel moet gebeuren. En dan kom je eigenlijk weer op dat punt. Hè. Hoe zet je iemand in haar kracht en wat iemand wel kan?
Het is dus niet zo dat zij het gesprek niet meer zou willen voeren, maar ze kan het niet meer op die manier. Dus moet het op een wijze die Dini aangeeft. Wanneer zij weer contact zoekt met de begeleiders. Het geeft het team om Dini heen meer zekerheid. Het helpt om te begrijpen waarom iemand doet wat ze doet. Het helpt om te begrijpen dat jouw manier van handelen niet altijd de oorzaak is. En dat jouw manier van communiceren niet langer er eentje is die zij altijd aan kan.
En in het begin zag ik dat er heel veel en heel frequent meldingen kwamen. En op een gegeven moment leerden we daar meer mee omgaan. Was er meer acceptatie en werden de meldingen minder. Terwijl die momenten niet altijd minder werden, maar het ook werd gezien als ja, een deel van mevrouw. Dat op een gegeven moment paste dat bij mevrouw. En ja dus in die zin was er denk ik ook wel bij de verpleging meer acceptatie, denk ik. Ja. Alleen op een moment dat het bijvoorbeeld ook belastend was voor medebewoners, dan werd er bijvoorbeeld nog wel een melding gemaakt. Want ja, we moeten er toch continu scherp blijven op. Hoe kunnen we het ook voor andere bewoners natuurlijk zo prettig mogelijk maken. Ja. In die zin zag ik denk ik ook wel meer acceptatie. Ja.
Toch blijft het leven van Dini zwaar in haar laatste jaar. Ze gaat steeds meer achteruit. Ze kan bijna geen prikkels meer verdragen. En er is nu eenmaal geen paleis meer om haar heen dat alleen de hare is. Ze heeft niet meer de man naast zich met wie ze ruim 60 jaar het leven heeft gedeeld.
Op een gegeven moment ook gezegd, joh, waarschijnlijk wordt het ook gewoon, haar lichaam is gewoon op. Dus dat heeft de energie niet meer om een hele dag vol te krijgen. Dus stopt ze na de lunch even in bed. En dat werkt ook echt als een tierenlier. Gewoon echt een paar uur slapen. De energie raakt er gewoon heel erg op. Maar je kan je ook voorstellen dat als je de hele dag gewoon half in paniek bent, dat vreet energie. Dus hebben we gezegd, nou ja, als je even de tijd hebt, want ze had ook gewoon meer zorg en dus extra aandacht. Als er even iemand is, als je iets te schrijven op de rapporteren is, neem een laptop mee en ga beide in de stoel zitten, zodat je in ieder geval beide bent. Ja, en dan kom je misschien dat je iets langer doet over je werk. Nou ja, vooruit maar.
Dini overlijdt op 3 november 2024. Precies 2 jaar nadat ze op de locatie aankomt.
Ja, ik moet niet vergeten, zeker als ik de foto's dan zie van zoveel jaar geleden, denk ik, ja, ze was gewoon echt lief. Ze was gewoon lief en ze was toegewijd, ook voor de kinderen, kleinkindjes, noem maar op. Maar dat is echt op een gegeven moment, en ze was af en toe, kon ze een beetje scherp zijn, maar dat vonden we ook leuk. Dat was haar humor ook. En dat was ook van, die met zijn dikke buik, of die met die rekke poten. Ja, dat was iets waar wij om konden lachen. Alleen, dat die negativiteit kwam, die ging echt overhand nemen. En dat was jammer, dat was jammer. Want daardoor kon je zelf ook niet meer haar die positiviteit brengen of iets dergelijks. Probeerde dat wel, maar ja, dat zoog je ook leeg. Dat ja. En ja, wat het uiteindelijk allemaal geweest is, ik vraag me dat nog steeds af. Maar een hoop dingen, dat weet ik wel. En niet alleen die Alzheimer, een hoop dingen in dat kopje waar je niet bij kon komen. Nee. Maar ik zeg het wat je zegt, 40 jaar geleden, ja, daar ga ik nu naar terug. Want dat wil ik gewoon beet houden.
Kantelmomenten zijn niet altijd iets moois. Soms zijn ze keihard, trekken ze je weg uit je zorgvuldig opgebouwde nestje. Omdat het niet anders kan. Omdat je niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen. En hoeveel liefde mensen er ook in steken. Hoe graag ze ook een nieuw nestje voor je bouwen. Hoe graag ze nu eens voor jou willen zorgen. Ze kunnen nooit de complexiteit begrijpen van het zorgvuldig opgebouwde bestaan dat jij voor jezelf hebt gecreëerd en nu bent verloren. Toch waren er kleine geluksmomenten voor Dini, vanaf het moment dat ze bij de kleinschalige woonlocatie aankwam. De wijntjes, de bingo aan de overkant, gelakte nageltjes, George Baker, de flirt met de buurman, en een dochter die er tot het einde was, waar ze altijd trots op bleef. Goed, soms omdat ze dacht dat Petra bij ABBA had gezongen. En er waren die 3 belangrijke inzichten die een belangrijk kantelmoment vormden. Het onderdeel maken van praktische handelingen. Het erkennen van haar gevoelens. En het versimpelen van de communicatie die Dini veiligheid gaven en een gevoel van zelfregie. Oh, en misschien wel de allerbelangrijkste. Wat er ook gebeurt, ze krijgt altijd nog een nachtzoen voor het slapen.
Maar ja, het is een blijfje moedertje, dat is gewoon zo. Dat, ja, ik bedoel, ik denk toch echt aan momenten dat ze mijn eerste, s'nachts, s'avonds in bed, dat ze me wakker maakte, dat ik mijn eerste BH'tje kreeg. Dat vergeet ik nooit meer. Dat zijn van die dingen dat ik dacht van, en dat vond ik zo schattig. Ik wil wel dat mooie vasthouden, want ik bedoel, er waren ook in mijn jeugd leuke vakanties. Er waren echt, ze was er echt altijd voor me. Dus en dat zal ik ook nooit vergeten. En zo simpel is het gewoon.
Laat me niet alleen, zingt Prel. En misschien is dat de grootste schreeuw geweest van Dini's leven. Een schreeuw die soms wat scherp klonk, maar die altijd gehoord mocht worden. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Je luisterde naar Het Kantelmoment, een podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Robin van den Heuvel van Medusa Media, en geproduceerd door Exp Inc. Deze casus werd aangedragen door Diti van der Saag, CCE-coördinator van de consultatie. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespreken? Bezoek dan onze website op cce.nl/podcasts voor aanvullende informatie en verdiepende content. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.